dacht dat hier ook vakantie was, maar goede opkomst. Mooi. En speciaal voor de tieners natuurlijk. Als jullie, ik hoop dat je straks op het eind niet al te veel vragen meer hebt. En anders dan hoor ik het graag, oké? Ik bedoel, ik ben voor jullie gekomen, in ieder geval. Dus dat... Nou, ik ben Joyce. Dochter van de dier daar, achterin. Ton Wolvers. En ik had contact met Margriet en die wist dat ik bij de Hoop werk. En die had zoiets van, nou, die tieners zijn aan het voorbereiden, een thema dienst, hoe je het noemen wilt. En zou jij het zien zitten om iets te komen zeggen? Ik zeg, nou ja, prima. Nou ja, toen kwam het, hè. Wil je spreken over verslaving? Ik denk, en dan ook nog het liefst, zeg maar, bijbels onderbouwd, zeg maar, vanuit de Bijbel bezien. Ik denk, heb je even? Tieners, themadienst en dan iets vertellen over verslaving. Ik denk, ja, dus ik ga het proberen zo beperkt mogelijk te doen. Maar gezien ik alweer 17 jaar bij de Hoop werk en genoeg gezien heb, zeg maar, kan ik daar natuurlijk wel iets langer dan een half uurtje over praten. Maar ik heb begrepen, ja, ze wilden koffie na verloop van tijd, hè? Ja, dan het lukte niet meer. Goed, nou, bij deze. Ja, precies, precies. Dan zegt hij van, ja, het stoort, maar volgens mij gaat dat dan gewoon... Hè? Gert-Jan? Ja, zie je wel, ik zag het al. Goed. Hey, verslaving en de Bijbel. Ik vind dat jullie het heel mooi hebben gedaan trouwens, met de liederen en hoe je het bij elkaar hebt gepakt. En dat ene stuk over slaaf zijn van, beheerst worden door, zeg maar. Echt super. Als je kijkt in de Bijbel, ja, dan stond er natuurlijk niet zo heel veel over gameverslaving en zo. Maar als je bijvoorbeeld het woordje wijn opzoekt op de Bijbel.nl, dan kom je 203 Bijbelversen tegen. Ik heb ze allemaal doorgenomen. Dus dat is heel wat. Maar weet je, het grappige is, wij hebben één woord in het Nederlands voor wijn. Maar in het Hebreeuws, zo, zijn er wel tientallen. Dus echt allerlei verschillende dingen. En de ene betekent wel bedwelmend, oftewel met alcohol. En de andere niet bedwelmend, oftewel zonder alcohol. Dus... er zijn heel veel verschillende dingen te zeggen over wijn in de Bijbel. Leuk om zelf eens te onderzoeken. Ik denk, Martin, je kan het wel beamen, denk ik, of niet? Nee? Leuk om te onderzoeken? Nou, leuke studie zou dat zijn, ook voor Cornerstone. Vast wel. Nou, als je al die teksten doorneemt, dan zie je dat wijn ook heel veel symbolische betekenissen hebben. Als zegen, of offer, je wil ze tegenkomen. Maar ook versen die waarschuwen, Jesaja. Wee degene die helden zijn in het drinken. Die dapper zijn als er wijn wordt geschonken. Of als symbool van Gods woede. Kun je opzoeken in Jeremia. Dan staat er van de wijn die gemaakt heeft van de druiven van Sodom en Gomorra. No. Dat wil je niet weten. Maar ook van overvloed. Koren en wijn. De Heer geeft zijn volk dit antwoord. Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van koren, wijn en olie. Dat staat in Joël 2. En wat denk je van deze? Ik bedoel, ik werk nu al zo lang in verslavingszorg. Deze komt gegarandeerd als mensen denken, ja, ik heb, weet je, maar wijn is zo lekker, alcohol is zo lekker. En Jezus, hè, Jezus, die zei op een gegeven moment, ja, eigenlijk zei Paulus het in dit geval, in Timotheus 5. Drink niet alleen maar wat water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij. Wie kent hem? Ja, zie je wel, zie je wel. En welk is het andere vers wat aangehaald wordt? Ze vinden dat ze wijn mogen drinken. Wat deed Jezus? Ja, zie je wel. Kennen ze hier ook. Water en wijn. Het is leuk om die trouwens te onderzoeken. Want dat wijn wat daar gedaan wordt, is waarschijnlijk de beste wijn. En die zou de minste gisting hebben. Ik kan me niet voorstellen dat Jezus daar, zeg maar, ik weet niet hoeveel liter wijn maakt. En dat dan al die mensen bezopen daar rond gaan lopen. Het komt helemaal in lijn met wat de Bijbel ons leert over Jezus. Dus het is heel leuk om dat eens te onderzoeken. En ook in medicatie, dus net als die maagnet. En waarschijnlijk is dat vaak een gewone druivensap geweest. Als je nu ook gaat kijken en zo, dan zie je dat alcohol eigenlijk heel slecht is voor een maag. Als je, zeg maar, een maagzweer of wat dan ook hebt, dan beter geen alcohol. Maar druivensap, met al die antioxidanten en zo, die kan juist weer wel. Je kan ook gewoon druiven eten, hoor. Dus dat... komt helemaal goed. En de grap is ook dat de wijn toen veel minder alcohol überhaupt had dan dat wij nu hebben. Was pas in de 18e eeuw zijn ze met destilleren en zo begonnen. En toen kon je percentages halen van 40%, maar daarvoor was het toch echt maar weer iets van 14%. Dus wat dat betreft is het wel leuk om dat te bedenken van, hé, wat staat er in die Bijbel en wat zegt het mij dan nu? Nou ja, en ook spreuken. Leuke dingen staan erin, joh. Spreuken 20. Van wijn word je een spotter, van drank een braller. Wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand. En weet er nog iemand anders een betekenis van wijn in de Bijbel? Symbolische betekenis? Hé, hey, daar zat ik op te wachten. Het bloed van Jezus. Zijn bloed wat voor ons vloeide. Dat is wel heel lastig soms, hè? Met wijn verslaafd. Mag het dan, mag het niet? Nou, maar het gaat natuurlijk niet alleen over wijn of over alcohol. Alhoewel, het zal vast verleidelijk zijn op de diverse feesten. Kennen jullie nog andere dingen waar je verslaafd aan kan raken? Wat zei je? Telefoon. Hé, dat is tegenwoordig begint dat echt op te komen, hoor. Dat ze echt zich aanmelden vanwege de telefoon en social media. Gamen. Drugs. Iemand meer? Porno. Ja, zeker. Je kan het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Of het is er wel. Want daar waar jij zeg maar langer mee bezig bent dan dat de bedoeling is, waar je eigenlijk niet van af kan komen, wat invloed het heeft op jou, daar kun je dus eigenlijk een soort van verslaafd aan raken. Slaaf worden van, beheerst worden door. Dus misschien, hè? Misschien als we zelf stiekem kijken, heb je misschien allemaal wel ergens een plekje waarvan je weet van, nou, misschien mag ik dat wel wat minder doen. TV? Noem maar wat hoor. Vind ik ook leuk hoor, daar niet van. Verslaving. Nou, ik werk dan bij De Hoop. En verslaving kun je natuurlijk op verschillende manieren bekijken. Je kan kijken naar verslaving als iets van, het is een ziekte. Dat noemen ze dan het ziektemodel. Oftewel, behandelen, pillen, medisch. Weet je wel, meestal is het maar, of moet beperkt worden of wat dan ook. Dat hebben we een hele poos gehad rondom methadon, heroïne. Dus van heroïne, daar kun je niet van afkomen, het is een ziekte, dus dan gaan we beperken, geven we ze methadon. Nou, wij krijgen nu dus steeds mensen die graag van de methadon af willen komen. Want de methadon is eigenlijk nog veel vervelender dan heroïne. Want methadon is synthetisch en het gaat in je ruggenwervel zitten. En het duurt dagen. Dagen. Voordat het uit je systeem is. En de afkik is gruwelijk. Dus allemaal van dat soort dingen. Maar ja, dat is het ziektemodel. En het is ook wel een soort ziekte, zeg maar. Het is ook erfelijk bij sommige mensen. Of dat nou door gewoonte is of echt DNA. Maar er speelt wel het een en ander. Daarnaast heb je ook nog het idee dat het zondemodel is. Nou, sommige kerken zijn daar soms een beetje heel fanatiek in. Want die geloven dat je met alles met gebed op kan lossen en dan is het klaar. De combinatie kan soms wel wat subtieler en handiger zijn, want anders zitten mensen ook weer met allerlei problemen. Want het is ook gewoon gewoontegedrag. Als je door zonde zeg maar blijft herhalen, dan is dat ook een gewoonte. En ik weet niet of jullie het makkelijk vinden, maar ik vind het lastig om van bepaalde gewoontes af te komen. Gewoon hele simpele dingen als aan je haren zitten of zo, of zeggen elke vijfde woord of zo. Dat zijn gewoonten die zijn lastig om te doorbreken. Dat is niet 1, 2 en dan zeker niet met een gebedje, hoppatee, veranderd. Nee hoor, ik geloof ook dat God ons een eigen wil heeft gegeven, waarin hij ook onze eigen verantwoordelijkheid laat pakken. Dus gebed en pillen plus praten. Dus de combinatie is iets wat wij vaak bij De Hoop dan voorstaan. En dat ligt aan elk individu weer wat er speelt en hoe het speelt en wat er aan de hand is. Goed. Dus, nou weet ik dat het heel gezellig kan zijn om te gamen, te appen, noem het eens op. Ik weet niet of jullie wel eens een biertje drinken ergens op een feestje. Ik zie voorzichtige knikjes. Niet te hard knikken, dan zien je ouders het ook en zo, dat moet je niet doen. Maar ik zie voorzichtige reacties. Heel mooi. Ja, waar moesten jullie vooraan zitten? Of vinden jullie dat leuk? Je vindt het leuk. Je mag. Ja. Ik ging niet zo uit knikken. Daar zie ik allemaal hele enthousiaste reacties. Als je nou wat dan ook gebruikt, hè, zijn er een paar vragen die je zelf kan stellen, zeg maar. Om te kijken, ga ik nou eigenlijk verantwoord om met dat wat ik zo leuk vind? En deed jij nou iets met bomen knuffelen of zo? Maar dat moet je ook beperkt doen, toch? Ja, vind ik ook. Maar zo zijn er verschillende dingen die je kan doen. En het is gewoon goed om te kijken van, hoe lang ga ik ermee om? Nou, één vraag, waarom? Waarom drink ik? Waarom game ik? Waarom kijk ik naar porno? Waarom ga ik gokken? Het lied wat hier net kwam, hè? Vond ik hele gaaf, ik heb het opgeschreven. Chainbreaker. Filling the same holes inside. Steeds opnieuw zijn mensen over het algemeen op zoek om leegte te vullen. Gemis te vullen. En zo kun je dus proberen die gaten te vullen met andere dingen. Cannabis, GHB, noem het allemaal op, ecstasy, speed. We hebben het allemaal. Het kan allemaal. Zo verzinnen elke dag weer iets nieuws bij. Wordt weer ergens gemaakt. Dus het kan allemaal. Ik heb zitten kijken naar cannabis. Die hebben ze nu dus ook op een of andere manier synthetisch gemaakt. En dan is ze niet meer goed te zien in de urineonderzoeken. Ze verzinnen het weer. Maar dan gaat het dus om, welk gat ben je aan het opvullen? Waarom? Waarom gebruik ik? Waarom doe ik dit? En meteen heb je dan ook het antwoord in dat lied. Ga naar Jezus. Want hij is de chainbreaker, de paintaker, de waymaker en de prison-shaking savior. Zo, mondvol. Dus waarom? Waarom? Want als je het niet alleen doet omdat het gezellig is en omdat je het met gezelschap doet of op die manier, zeg maar, dan heb je een hele grote kans dat er een factor meespeelt die de afhankelijkheid verhoogt. De afhankelijkheid van zo'n middel. Want als je het doet om beter in je vel te zitten, te kunnen spreken, stoerder te kunnen zijn, te kunnen vluchten van iets, te moeten nodig te hebben om te ontspannen. Ik bedoel, hoe vaak krijg ik die mensen bij ons en die zeggen van, ja, maar joh, is dat biertje, hè? net na het werk, gewoon even ontspannen. En dan, ik zeg, wat is er nou ontspannen aan? Je hebt dus gewoon puur de alcohol nodig. Het is niks gezelligs of ontspannen. Ja, maar s'avonds kun je toch ook niet met alleen maar een bitterballetje of een kaasje zitten, dan moet er wijn bij. Ik zeg, waar staat dat? Ik, vis moet zwemmen. Ken je die? Vis moet zwemmen. Ja, er moet ook wijn bij, blijkbaar. Ugh. Ja, toch? Allemaal van dat soort dingen die zogenaamd gezellig zijn. Ja, op één been kun je niet staan. Doe er nog maar één. Ken je ze of niet? Nou. Dus dat zijn allemaal van dat soort dingen. Waarom? Maar ook wanneer? Wanneer gebruik ik? Doe ik het echt alleen maar verantwoord? Of doe ik het als ik nog in de auto moet stappen? Of doe ik als ik eigenlijk aan huiswerk moet zitten maken? Of doe ik als ik... Je voelt hem, hè? Wanneer? En daarnaast, hoeveel? Kun je maat houden? Kun je zeggen na 1, 2 of wat dan ook, ik stop. Kun je zeggen na een half uurtje gamen, nu is het klaar. Of wil je eigenlijk toch dat level nog maken, ook al duurt het nog 2 uur? Nou, herkenning zie ik. Herkenning. Hoeveel? Weet je wel, hoe ver ga je verder? En hoe vaak? Elke dag? Of misschien ook af en toe niet? Schop het gewoon hier allemaal om. Om afhankelijkheid en om gewenning te voorkomen, is het goed dat welk gedrag je ook hebt, welk probleem je ook hebt, om er op zijn minst 1 of 2 dagen niet te doen. En dan ga je hem voelen. Want ik ken natuurlijk ook mensen die zeggen, oh Joyce, geen probleem hoor, echt geen probleem. Ik kan een week zo alcohol laten staan. Geen probleem. Cannabis, jointje, een week lang, geen probleem hoor. Maar wat hebben ze vaak in die week eraan gedacht? En dan laten ze het even zien dat ze het een week niet kunnen. Kijk, ik heb een week niet gedronken, zeggen ze, komen ze dan. En dan verwachten ze een soort van groot applaus. En dan denken ze, dat zijn ze heel teleurgesteld dat de omgeving niet helemaal blij is. Dan denk je, ja, hoe vaak heb ik dit al meegemaakt? En dan gebeurt er van alles en dan vergeten ze te zeggen dat ze eigenlijk de hele week, de hele dag doorgaan, die ene dag gedacht hebben waar ze weer op mochten beginnen. Ik had een man, die sprak ik en die zei van, oh, ik had mezelf gezegd, weet je, ik mag 1 sigaar in de week. 1 sigaar in de week. Dat is toch redelijk beperkt, zou je denken. Hè? Hij zei, maar ik merkte dat ik verslaafd was aan die 1 sigaar in de week. Waarom? Ik mocht hem op zaterdag mocht ik hem nemen. En op zondag dacht ik al, nog 6 dagen. En op maandag dacht ik van, duurt nog wel even. Op dinsdag dacht ik, En zo was hij de hele week bezig met die sigaar. Wij noemen dat ook wel eens droge terugval. Je doet niet echt terugvallen, zeg maar ondertussen ben je er steeds mee bezig. Dus naast waarom, wanneer, hoeveel en hoe vaak, is het misschien ook goed om te kijken wat is nou eigenlijk het effect op je. Ik weet niet of je wel eens hoort hebt van een kwade dronk. Nou, als sommige mensen drinken, dan zijn ze niet leuk meer. Maar zo heb je dat ook met andere dingen, als bijvoorbeeld gamen. Als je precies, agressie kan er, of je wordt heel opgefokt van en dat je niet meer aanspreekbaar bent. Je vergeet je taken, je doet je dingen niet. Of je kan heel slecht slapen. Oh, er zat iemand ongemakkelijk zitten. Dus er zijn verschillende dingen die daarin mee kunnen spelen. En dan is het heel belangrijk om te kijken, wil ik dit? Wil ik dat dit spel mij beheerst? Of ben ik heerser over? Wil ik dat de cannabis mij bepaalt? Of kan ik het ook zonder? En dat is heel moeilijk allemaal. Het allerbelangrijkste is, want al die middelen hebben allemaal andere effecten op iedereen weer. Maar als je agressief of prikkelbaar wordt, zou je misschien wel af kunnen vragen, is dit handig? Als je merkt dat je aandacht alleen maar naar dat ene toe gaat. Als je denkt aan, wat is tegenwoordig, wat zijn die spelletjes tegenwoordig? Schat, weet jij de spelletjes een beetje tegenwoordig? Noem eens wat, jongens. Huh? Call of Duty, ja, dat is een... Welke? FIFA, ja. Ja, dat is er ook geen. Ik had gehoord dat toen die nieuwe uitkwam, er waren er rijen van mensen die stonden te wachten. FIFA, dat is ook zoiets. Ja, ik snap er helemaal niks van, hoor. Maar geef mij maar gewoon een kaartspelletje. En ook daar mag ik dan weer oppassen. Hoe lang doe je zoiets? Kun je stoppen? Of ga je als je je ogen sluit en je zit te bidden, zie je eigenlijk al die beelden. Want beelden doen dat, hè. Beelden blijven op je netvlies. Zie je al die beelden voorbij komen. Dan is het tijd dat je denkt, nou heer, misschien moet ik u voor ogen gaan houden. Weet je wat ook het allerbelangrijkste is? En dat vind ik zo mooi, ik kom ook in jullie liederen terug. Zorg dat je open bent. Op het moment dat jij ervaart dat iemand dus niet meer feedback mag geven op bepaald gedrag van je, dan mag je hele grote kerkklokken laten luiden. Dat is een signaal. Dat is een signaal waar je denkt, oeh, nou zitten ze dus iets aan wat voor mij is en ik wil eigenlijk dus er vanaf blijven. Vaak is het ook een signaal dat je er niet zo heel gezond mee bezig bent. Want het is een verboden gebied geworden. Terwijl als je echt geen probleem hebt met wijn, dan mij boeit het bijvoorbeeld helemaal niet of er op een feestje al dan niet geschonken wordt. Ik bedoel, als ik er ben, is het sowieso gezellig. Ik heb geen wijn voor nodig. Weet je, dat soort dingen. Dan denk ik van, maakt mij dan nou uit of er geschonken wordt? Maar sommige mensen vinden dat dus heel belangrijk. En zo heb je andere momenten ook. Dat je denkt van, hé, wat gebeurt er nou? Waarom? Hoezo? En weet je wat het mooie is op het moment? Want als je kijkt naar de Bijbel, maar ook als je kijkt naar wat ze nu aan het ontdekken zijn in de wetenschap, is dat eigenlijk heel slecht is, al dat alcohol en al die middelen. Steeds meer ontdekken ze dat het helemaal niet goed is. Kun je nog 10 jaar geleden of zo, zei de NIGZ voor vrouwen, 2 eenheden, voor mannen 3 eenheden per dag en dan 2 dagen niet. Tegenwoordig zeggen ze, nee. 1 was 3 jaar terug of zo. Tegenwoordig zeggen ze, drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan 1 standaard glas per dag. Dat is het advies van nu. Want ook kleine hoeveelheden alcohol kunnen behoorlijk schadelijk zijn voor de hersenen en de algemene gezondheid. Als je 1 keer flink dronken bent, dan sterven er hoeveel miljoen waren het ook alweer, Kiona? 4 miljoen hersencellen af. 1 keer flink... Dus het heeft effect. Maar wat denk je van de zogenaamde softdrugs? Kennen jullie die term nog? Of is die niet meer in, softdrugs? Ja, is die nog in, softdrugs? Wat is softdrugs? Wiet. Ik wist dat je dat ging zeggen. Nog meer? Nee, ecstasy zit tegenwoordig op de... Ja. Maar wiet, en vooral nederwiet, willen ze eigenlijk ook op de opiatenlijst krijgen. Waarom? Juist. Want de buitenlandse wiet bevat ongeveer 4-5% THC. Nederwiet bevat ongeveer 15,3% THC. En hash, wat gemaakt wordt van nederwiet, zeg maar de hars van de plant, zeg maar, die bevat ongeveer 31,6% THC. Dus hoezo soft? Dat is echt niet soft meer. Ooit misschien, toen je niet wist wat ze was. Maar hetzelfde met die destilleren. Op een gegeven moment gaan mensen de trucjes ontdekken en wordt de spul sterker. Dus zo soft is het helaas niet. Dus in het algemeen, minder is beter. Ook met FIFA helaas. En Call of Duty en hoe heet dat ding wat jij ook alweer doet? Tanky. Kennen jullie dat? Tanky? Tanky? Oh nee, nee, dat is... Nee. Zowel in de liederen, als wat je natuurlijk sowieso kan gebruiken, zijn Bijbelse leefregels zijn belangrijk. Kijk, in de verslaving, ik kan eindeloos vertellen over allerlei technieken die we toepassen, allerlei dingen die er zijn tegenwoordig. Je hebt groepen, je hebt allerlei soorten therapieën, schematherapie en cognitieve gedragstherapie en modigroepen en noem het allemaal maar op. Ze hebben van alles. Leefstijlgroep, leefstijlmiddelengroep, ze hebben van alles. Maar waar het eigenlijk op aankomt, en vooral ook als je gelovig bent, is zorgen dat je de Bijbelse leefregels gaat toepassen. Dat is het antwoord eruit. Want weet je, wij zijn geschapen met een vrije wil. Wij allemaal. En dan kunnen we die dus gewoon benutten. En er staan ook echt wel teksten in de Bijbel waar je eigenlijk zeg maar, heel veel dingen zijn niet schadelijk in principe voor ons. Ik bedoel, we mogen gewoon van alles en nog wat. Maar niet alles wat mag, is ook meteen goed. En daar is de vraag, hoe ga ik mezelf dan kaderen? Hoe zorg ik dat ik in dat kader blijf waar het gewoon veilig blijft? Waar ik dus minder kans loop om verslaafd te raken. Maar misschien ook die andere dingen, als seks voor het huwelijk, tienerzwangerschappen, wat noem je, die dingen zijn er ook allemaal tegenwoordig, toch? Er zijn hele programma's zelfs op de tv, Real Life, Teen Moms, of hoe heet dat ding? TLC, Teen Moms, ik bedoel, hallo. Nou, dat bedoel ik. Er zijn toch allerlei dingen waarvan je denkt van, oké, het schijnt heel normaal te zijn. Maar besef je wat je opgeeft op het moment dat je als tiener zwanger raakt. En de kans op zwangerschap is iets groter als je gebruikt. Waarom? Omdat je vaak niet meer helder nadenkt. En je in situaties begeeft die mogelijk nuchter nooit zou betreden. Dus een idee. Nou, Bijbelse leefregels geldt dus niet alleen voor middelen, maar voor alles. 1 is bijvoorbeeld, heb je naast lief als jezelf. Of nog breder trekken zoals God het deed, Jezus het deed. Meester, staat er in Matteüs 22, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer, uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Weet je wel, verslaving, ons gedrag, heeft invloed op een ander. Niet alleen op onszelf, maar ook op de ander, ook op onze leefomgeving. En zorg dan dat wat je doet goed is voor jezelf, maar ook voor die ander. Ik weet dat het lastig kan zijn, want het is toch veel leuker om FIFA te spelen dan de kliko buiten te zetten, toch? Ja, toch? Ja? Nee? Ja, of de chatten in plaats van... ja, of niet? Ja, dacht ik al. En dat vinden wij stiekem ook, toch? Hé, hey, schat? Ja, hè? Ja, ik zie je knikken. Ja, precies. Sommigen wil je liever niet chatten, dan zet je ze maar. Ik moet nu de kliko buiten zetten. Yes, mam! Dus er zijn gewoon dingen die gewoon leuker zijn dan huishoudelijke dingen. Hé, hey, hallo! Welke ouder hier vindt dat ook niet? Niemand? Wel toch? Ja! Ja, ik zie heel voorzichtig knikken. Mensen durven de handen hier ook niet op te steken, hè? Een beetje behouden. Het is toch veel leuker om gewoon lekker in een boek verdiept te zijn dan... het stofzuigen of lekker tv te kijken in plaats van de wc te boenen. Ik bedoel, dat snappen we allemaal. Alleen sommige dingen zullen toch gebeuren moeten. Dat kunnen we beter samen doen en dan allemaal ontspannen op het eind. Bijvoorbeeld. Dat is dus, heb je naaste lief. Een andere, die sluit aan bij jou, bij het vers wat je las. Laat je niet onder macht van iets brengen. Want in 1 Korinthe 6 staat, alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Zeker alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. Dan gaat het om, ben ik de baas? Of is de koffie de baas? Het zou een leuke test zijn dadelijk om gewoon even wat langer te gaan zitten hier. Hè? Dan zie je ze onrustig worden zo, of niet? Ja, Joost, de eerste tekenen zie ik al. Ja, ja, koffie. Was in één keer, oeh, heilig. Dat vind ik zo grappig. Bij ons in de kerk ook, hè. Ik doe van alles bij ons in de kerk. En een van de dingen die ik weiger te leren is koffie zetten. Een groot apparaat en zo. Op sommige dingen moet je gewoon nee kunnen zeggen. En dus ik zei, zou ik niet weten, kan ik niet. En dan zie je stress ontstaan, hè, bij mensen. Is er nog geen koffie dan? Dan zeg ik, ja, dus. Drink je er gewoon thee? Ik ben toch niet ziek? Ik moet mijn koffie hebben, ik heb nog geen koffie gehad. Ik denk, ja, sta dan wat vroeger op thuis en neem je eerste bakje koffie thuis. Ik bedoel, wat is het probleem, weet je wel, dat. Maar dan merk je dat misschien ook daar telefoon, alcohol. Gaat echt niet alleen om jullie hoor, dat snap je. Ja, dus maar een gewoonte kan, weet je, niemand wordt wakker, wordt op een dag wakker en zegt, weet je wat, vandaag, ik ga eens verslaafd worden. Het probleem is juist, is dat het erin sluipt. En degene die het meeste last er ook van hebben, zijn zeg maar de gewoonte drinkers, de gewoonte. Het was een gewoonte. En nou kun je niet meer zonder. En dan is het lastig om even niet te doen. Maar die gewoontes zijn juist het gevaarlijke. Dus ook daarin laat je niet onder de macht van iets brengen. En deze, die is ook mooi. Ik lees hem gewoon voor uit 1 Korinthe. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die u ontvangen heeft. En wat u niet weet, weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. En als je terugkijkt naar het Oude Testament, dan zie je allerlei voorschriften. Ik ben blij dat wij in de Nieuw Testamentische tijd leven. Maar het Oude Testament zie je allerlei voorschriften die met de tempel te maken hebben. En wat mensen die daarin gingen, wel of niet mochten doen. En de Nazareners mochten geen wijn drinken, geen alcohol bijvoorbeeld. En zo waren er gewoon allerlei voorschriften, want die tempel, daar woonde God. Nu is het niet zo meer dat hier, in deze tempel, God woont, maar in deze tempel. In die tempel. Dus die gebruiken en voorschriften zijn gelukkig niet meer hetzelfde. Want we in Nieuw Testamentische tijd lezen, het voorhangsel is gescheurd. Maar wij zijn de tempel, God leeft in ons. Dus wat doen wij met ons lichaam? In Efeze 5 staat ook een mooie. Bedrink je niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Als je ergens mee knokt, als je een probleem hebt, als je een gewoonte hebt waarvan je denkt, die moet ik eigenlijk aanpakken, dan is het goed om daar met iemand over te praten. Maar het is ook goed om dat onder leiding van de Heilige Geest te doen. Die weet precies wat je nodig hebt. Die weet precies welk gat je aan het vullen bent. En die kan het veel beter vullen. En dan houd rekening met de gevoeligen van je naaste. Zoals in Romeinen 14 staat, dat je wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen. Niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Op wat goed en opbouwend voor hem is. Als jij weet dat iemand ergens een probleem mee heeft, bied hem dan niet datgene aan waar hij een probleem mee heeft. Zo simpel. En dan hopelijk doet een ander dat ook bij jou. En dan word je ondersteund in wat je nodig hebt om nee tegen iets te zeggen. Want dat zijn dus een paar richtlijnen. En toen ik ermee bezig was, vroeg ik ook aan onze tieners, wat zou jij nou, verslaving? Ik bedoel, hallo, verslaving. Hoe om te gaan met verleiding en hoe nee te zeggen? Dat was degene die bij mij naar boven kwamen. Ik ben bijna klaar hoor. En de verleiding, dan kun je kijken in Spreuken 23, daar staat, laat je niet verleiden door de glans van wijn. Wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong. Maar later bijt hij als een slang. Spuit hij gif als een adder. En zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan. Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven. Alsof je vastzit boven in het want. Het staat in de Bijbel, leuk hè? Ik vind het zo leuk dat het er gewoon allemaal staat. En dat geldt hier dan voor wijn, maar ik bedoel, kom op. Ik weet dat mensen die graag een jointje, die alleen al de geur, ik vind het vreselijk ruiken, maar de geur, daar worden ze al lyrisch van. En dan rollen en dan, oh man. Maar ook daar geldt hetzelfde voor. En ze slaan wat wortel uit hoor. En nee zeggen, tja, nou, ik dacht, die tiener zei dat en ik dacht, nee zeggen. We zaten hier een paar, hoe oud zijn jullie het kleinste? Kijk, hey, die kleinste, hè? Wat is haar favoriete woord op het moment? Oh, ik weet het niet, dat is ook zo leuk, ja. Maar de nee, die heb je net gehad, denk ik, hè? Oh, die van 5 doet dat nu. Nee, nou, kijk, dat bedoel ik. Vanaf zo, hè? Is nee zeggen helemaal geen probleem. Echt niet. Dus ik snap niet zo goed waarom nee zeggen nu een probleem moet zijn. Want, nou, ouders, hebben ze moeite met nee zeggen?
Nee.
Ik vind jou wel leuk. Ligt eraan wat je vraagt, inderdaad. Maar nee zeggen is dus echt wel gewoon iets wat we kunnen. Want we komen al vanaf klaar. Nee, ik het doen. Wil je dit eten? Nee. Broccoli? Nee. Spruitjes? Nee, dat hoef ik ook niet hoor. Daar zeg ik ook nee tegen. Spat niet, hè? Die vind jij lekker, hè? Ach, spruitjes. En flodderbonen, hè? Flodderbonen, ook al zoiets. Tuinbonen. Ja, elk boontje heeft een toontje. Dus ja. Krijg je dat? Dus nee zeggen, ik geloof er geen bal van dat je daar niet zou kunnen. En het gaat er weer om dat stukje. Weet je waar je naartoe kan? Welk gat ben je aan het vullen? Of mag jij weten dat jij geliefd bent? Dat je kostbaar bent? Dat je de moeite waard bent? En dus ook de moeite waard om nee te zeggen tegen dingen die niet zo handig zijn. Om nee te zeggen tegen de groepsdruk, terwijl je diep van binnen echt wel weet van... Die gaat niet goed zijn. Om nee te zeggen op het moment dat ze een geintje uit willen halen met iemand die, God weet hoe vaak al gepest is. Dan kun je echt wel nee zeggen. Dat geloof ik. Wat belangrijk is dat je openheid hebt en dat je praat met mensen die je vertrouwt. Het hoeft niet je ouders te zijn, het kan ook je tienerleiding zijn of wie dan ook. Maar zorg dat je mensen in je omgeving hebt bij wie je open en transparant kan zijn. En bij wie je gewoon jezelf mag zijn. Weet je, wij zijn geliefd. Wij zijn kostbaar. We hebben een vrije wil gekregen. En God hoopt dat wij hem willen weerspiegelen. En wat is daarop jouw antwoord? Dat was het.